Hallo, dit is de podcast over goed leven met bipolariteit. Wat is bipolariteit en wat houdt deze kwetsbaarheid in? En dan vooral in het dagelijks leven. We gaan het allemaal behandelen in het komende seizoen van Goed Leven met Bipolariteit. Ik ben Elle Bakker en de host van deze podcast. Ik ben zelf 43 jaar, vrouw, moeder, maar vooral mezelf. Ik ben een data-analyst, als werk, ik wandel graag, ik tennis graag. En ik heb ook een bipolariteit type 2. Deze podcast is met behulp van Boven Jan gemaakt en uitgebracht door Plus Minus, de patiëntenorganisatie van mensen met een bipolariteit. Goed leven met bipolariteit betekent voor mij in balans zijn, rust hebben en gewoon veel genieten. Te gast vandaag is Henk Matthijssen, de voorzitter van Plus Minus. Welkom Henk.
Dank.
Leuk dat je er bent.
Ja.
Hoe zit je erbij vandaag?
Goed, eigenlijk. Ik heb wel zin in het gesprek.
Dus nou, dat, mooi, ik ook.
Dat je kunt, kunt vertellen wat voor mij, hè, voor mij persoonlijk goed leven is. En wellicht gewoon eigenlijk goed leven. En bipolariteit komt daarbij. Maar goed, het gaat dus algemeen over hoe leef je nou en hoe doe je dat op een prettige en goede manier. Dus dat...
Ja, mooi. En die bij jou past, inderdaad.
Die bij mij past, ja.
Want zou je in het kort iets over jezelf kunnen vertellen? Over waar je vandaan komt of hoe je hier terecht bent gekomen? We zitten nu in Amersfoort bij het station.
Ja, dat is goed. Ja, ik kom van origine. Ik ben geboren in West-Brabant, in een klein dorpje. Wauw, dat ligt tussen Roosendaal en Bergen-op-Zoom.
Wauw,
yes. En ik ben de jongste van 7 kinderen. Dat heeft natuurlijk te maken met het katholieke zuiden, althans toen nog. Inmiddels is dat wel wat veranderd, anno 2025. Maar als ik kijk naar mijn ouders, beide lagere school en dat was het dan. Die stonden toch wel erg onder invloed van de kerk, zeg maar. En de kerk was toen ook wel gericht op grote gezinnen, veel zieltjes. Want dan zijn we veel belangrijker. En mijn moeder was 20 toen ze trouwde en 30 toen was ik er. En ik ben de jongste, dus toen had ze 7 kinderen.
Zo, dat is een rap tempo.
Dat is, dat kun je wel zeggen. Ja, rapido. Dat was een vruchtbare bodem, zeg maar, denk ik.
Maar ook een druk leven.
Een moeder en huisvrouw zijn was toen nog een fulltime job, zeg maar, met alles wat erbij kwam. Ik denk als misschien even over het thema goed leven, dat begint ook bij je geschiedenis, zeg maar. Bij je bestaans, ontstaansgeschiedenis, je jeugd. En ik moet je eerlijk zeggen, daar kijk ik wat wisselend op terug. En kerk was vrij dominant. En mijn ouders in zo'n dorp heb je toch een soort van hiërarchie. Dat zie je al terug wie vooraan zit in de kerk. Dat waren de notabelen en daar zaten wij niet. Wij zaten zo'n beetje in het midden. En mijn moeder had denk ik ook wel het gevoel van ik sta zo'n beetje op de onderste sport van die maatschappelijke ladder en ik moet zorgen dat ik daar niet van afval. En het gedrag van kinderen kunnen ervoor zorgen dat je er van afvalt als je daar dingen niet goed gebeuren. Ik heb 2 zussen, 5 broers, althans we zijn met 5 jongens. En zij hield bijvoorbeeld bij wanneer mijn zussen ongesteld waren. Met middels een kruisje op de kalender. Want zwanger het huwelijk ingaan, dat was wel een doodzonde. Dus daar waren redelijk strikte normen. En mijn moeder had ook zoiets van, althans dat was wel de dominante factor thuis, jongen, ga je nou naar de MAVO en dan naar de MEO en dan ga je word je boekhouder en dan ga je trouwen met een meisje uit het dorp. En ik was eigenlijk al vroeg dat ik dacht, dit ga ik niet doen.
Beetje recalcitrant of gewoon niet, dit is niet wat ik wil?
In ieder geval, dit is niet wat ik wil. Ik had ook nog wel te maken met een trauma vanuit mijn jeugd. En mijn moeder was nou niet iemand die je stimuleerde om te ontwikkelen. Ze was toch vrij kil. En als er iets gebeurde, bijvoorbeeld een ervaring met iemand, dan lag het aan mij en niet aan die ander. Het was altijd, ik denk, dit wil ik niet. Dat is een soort onbewust besef. Hè? Dus dat kun je natuurlijk, als je wat ouder bent zoals ik, kun je dat een beetje terugfilmen. Van hoe, maar het is wel, ik wist, ik ga hier weg. Dat wist ik toen 12 was. En dat is voor mij een route geworden, een reis van ontdekken, leren, ontwikkelen. Wat ik had, denk ik wel, besef, als ik dit niet wil, dan moet ik wel nadenken wat ik wel wil. En dat is denk ik een van de sleutels in mijn leven. Dat ik in eerste instantie naar mezelf kijk. En als het gaat om goed leven, dan ligt dus de belangrijkste sleutel bij mijzelf. En dus dat nou ja, dat is een ontdekkingstocht geworden. Ik ben via MAVO, HAVO, HBO, universiteit, ben ik in Amsterdam terechtgekomen. De leukste stad van het land, vind ik. Maar goed, dat...
kunnen meningen verschillen.
Daar kunnen de meningen over verschillen, maar ik vind het wel... wat ik fijn vind, en dat zegt ook wel iets over hoe ik wil leven, denk ik. Dat je mensen ontmoet die anders zijn, die verschillend zijn. En dat je daar juist ook... ja, dat je daar veel van kunt leren. Dat je als je open staat voor ja, mensen die anders zijn dan ik ja, dat is een beetje kritiek op hoe het nu een beetje gaat in de samenleving. Mm-hmm. En dat met voorbeeldgedrag in de politiek. Wij zoeken vooral de verschillen op en dan proberen we anderen op weg te mappen. En ja. Vrij respectloos. En dat is niet wat hoe ik kijk naar het leven en waar het leven voor bedoeld is, zeg maar.
En is dat ook waarom je de HRM of de personeel-arbeidkant op bent gegaan, denk je?
Ja, ook dat is wel onbewust, denk ik. Want ik wilde eigenlijk geschiedenisleraar worden. Dus dat
is wat anders.
Dus ja, maar ik hou wel van geschiedenis. En ook wel de persoonlijke geschiedenissen van mensen die heel interessant en heel leerzaam kunnen zijn. En maar ik denk wel een soort... ja, misschien een behoefte om een verschil te kunnen maken. En ik ben wel gefascineerd... door hoe doen mensen het nou, het leven? Hè? Van,
het goede leven.
Het goede leven, ja. Nou, ik las... ik las het laatste boekje van Aafke ten Hagen. En daar stond een mooi zinnetje in waarin zij zegt... van goh, dat je valt is niet zo erg, want dat kan gebeuren. Zeker ook met bipolair. Maar het wordt lastig als je blijft liggen. En wat maakt nou... en dat fascineert mij dat de een blijft liggen en de ander staat op. En dat kan soms met de ernst te maken hebben, maar er zijn ook wel voorbeelden bekend. Verhalen van mensen die de Tweede Wereldoorlog mee hebben gemaakt en die toch wel heel heftige dingen hebben meegemaakt, maar die toch op zijn gaan staan en een heel fijn en prettig leven hebben gehad.
Ja.
En dat is wel... Ja, voor mij, ik ben nu 65, dat is wel misschien mijn zoektocht geweest de afgelopen 65 jaar. Van goh, hoe zou ik dat kunnen doen? Wat inspireert mij? En daar heb ik wel eens, ja, denk een soort een eigen recept voor, zeg maar.
Oh ja, hè? Recept. Dus, ja, ik zeg altijd, iedereen heeft een handleiding.
Een handleiding mag
voor
ook.
Zichzelf en ook voor zijn naasten.
Ja, ja. Ja. Dus dat,
want je bent nu bijna 9 jaar voorzitter geweest van ja. Plus Minus.
Ja. Ja, klopt.
Hoe is dat op je pad gekomen?
Dat is eigenlijk op mijn pad gekomen. Ik heb ook te maken met de bipolaire aandoening. Dat is uiteindelijk duidelijk geworden in 2014. Toen was ik 54. Toen ben ik gediagnosticeerd met een bipolair type 2. Dus daar zijn we hetzelfde in.
Daar zijn we hetzelfde in, ja.
Ik denk dat het bij type 2 wat langer duurt. Misschien, goed, dat is meer gevoel. Omdat die hypomane kant niet... dat is voor veel mensen wel redelijk goed hanteerbaar. Soms zelfs ook wel heel prettig. Dus dat... dus ik, ja, ik heb daarvoor al... zeg maar, als je terugkijkt, te maken gehad met bipolair. Ik heb vooral veel last gehad van depressies. Dat kwam er eigenlijk vaak in mijn werk uit. Dus mijn eerste echte depressie met uitval was toen ik 29 was. Toen werd ik bij Fokker Aircraft. Ja, dan val je dus. Zoals Aafke ten Hagen zegt, dan ga je echt op je bek. En weet je eigenlijk niet meer wat je moet doen, hoe je het moet doen. Je wil er eigenlijk het liefst niet meer zijn. Het liefst onder een deken kruipen. Uit de verbinding gaan. Dat is ook zo'n...
Ja.
Ja, best een belangrijk begrip als het gaat om mijn handleiding. Dus daar kom ik misschien zo meteen nog even op. Maar, en dat is eigenlijk... Ik heb ook wel daarin dingen gedaan. Hulp gezocht. Want ik denk als je... hulp nodig hebt, dan is het ook belangrijk dat het er is.
Was het makkelijk te vinden voor jou?
Ja, toen nog wel eigenlijk. Maar of dat de goede hulp was, weet ik niet. Maar er werd in die tijd ik heb nou van 89 nog niet, in mijn ervaring, veel goed diagnosticeerd. Het was wel van, nou, hier heb je last van. En toen ben ik doorverwezen naar het Nederlands Instituut voor Psychoanalyse.
Zo?
Ja, zomaar. En die hebben mij beoordeeld of ik geschikt zou zijn om dat te ondergaan. En nou, dat was ik. En toen ben ik dus 4 jaar lang, 4 keer per week in Amsterdam bij een psychiater geweest.
Zo, dat is intensief.
Klassieke divan met de psychiater achter je. Af en toe kuchend en hummend. En ik had, ja, ik moet je zeggen, ik heb daar niet zoveel aan gehad.
Nee, 4 jaar lang, 4 keer per week.
Ja, ja, ja.
En dan kijk je op terug en denk je, nee.
Nee, dus, nou ja, het is in ieder geval niet ervoor gezorgd dat ik stabieler door het leven ging. Want
daarna viel je nog een paar keer.
Ja, ik denk dat ik, als ik kijk, die periode van, zeg maar, 89 tot 2014. Hè, dat is toch 25 jaar volgens mij. Nee, ja. Ik was denk ik elke anderhalf jaar wel de klos, zo ongeveer. Anderhalf, 2 jaar viel ik terug in een depressie.
Oh, dat is wel fors, dus, ja.
Dat is wel fors, ja. En wat zeg maar, ja, het gekke is aan de ene kant, ik ben ook in een aantal werksituaties, nou ja, een beetje richting de achterdeur gemanoeuvreerd, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat is, om het vriendelijk te zeggen.
Yeah.
En tegelijkertijd heb ik ook wel gewoon carrière gemaakt. Ik ben uiteindelijk HR-manager geworden, wat wel. En wat daar misschien wel in mee, ik had over mijn jeugd, en dat is dan zo'n uitdrukking, hè, wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje.
Wordt nooit het kwartje,
en
ja.
Ik denk, dat ga ik niet doen, ik wil een kwartje zijn. En ik wil niet een dubbeltje zijn. Ik wil een kwartje maken. En nou ja, uiteindelijk heeft dat tot in 2014 tot de diagnose geleid. Mm-hmm. Ik heb in hetzelfde jaar besloten. Ik werkte toen met Tata Steel. En daar was ik HR-manager. Maar door uitval ben ik, zeg maar, naar de afdeling Learning and Development gegaan. Dan ben je wat minder in de prominent, zeg maar.
Maar kun je wel een heleboel leren?
Absoluut. Daar heb ik ook heel veel van geleerd. Ja, dus dat. Maar ik heb besloten. En ja, misschien een beetje intuïtief, dat weet ik niet. Maar goed, ik stop met werken. Ik denk dat het beter is. Ik zat toen in een reïntegratietraject, zal ik me af laten keuren. En ik heb nog een jaar of die je dan hebt. Hè. Dat weten we nooit hoeveel we nog hebben. Maar goed, arbeidszaam nog een jaar of 15. Ik ga iets anders doen.
En toen ben je voorzitter van Plus Minus.
Toen heb ik mij aangemeld als vrijwilliger. Dus ik heb een paar jaar aan de lotgenotenlijn gezeten. Ik heb op het bureau allerlei werkzaamheden verricht. Dingen beter proberen op te zetten. En op een gegeven moment is het bestuur van Plus Minus opgestapt. En toen dacht ik, nu steek ik mijn hand op, of mijn vinger. En
ja.
Nou, dat toen ben ik voorzitter geworden, bijna 9 jaar geleden.
En nu leef jij natuurlijk nog steeds met bipolariteit.
Ja, ja,
en
ja.
Ook met plusminus. Maar wat is goed leven dan voor jou, met
nou ja,
of zonder?
Als ik het voor mezelf zou mogen samenvatten. Je doet allerlei dingen op in je leven. Van ervaringen. En dat kan zijn boeken. Documentaires. Of gesprekken met mensen. Waar ik nog wel eens terug naar kijk. Is het boek van Covey.
Ja, dat weet ik.
7 eigenschappen van effectief leiderschap. Mm-hmm. Met een volle mond. En dat gaat eigenlijk over persoonlijk leiderschap.
Zeker.
Hoe geef je leiding aan je eigen leven? En hij zegt niet wat je moet doen. Of wat je moet geloven. Of dat je naar de kerk moet. Maar hij biedt wel een soort. Voor mij. In toch redelijk. Ik vind het goed te lezen, zeg maar. Dus ik snap goed wat er staat.
Mm-hmm.
En ik denk. Nou, daar kan ik wel wat mee. En als je kijkt naar de opbouw van het boek. Het zijn 7 hoofdstukken.
Overzichtelijk.
En de eerste 3 gaan over jezelf. En ik denk, ik zei net al. De sleutel voor een goed leven begint bij jezelf. Dat denk ik. Daar geloof ik ook in. Dus dat betekent voor mij verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen leven. En soms ook wel eens de ongemakkelijke dingen in het gezicht kijken.
Ja.
En wat hij in die 3 hoofdstukken zit, nou, precies opbouw weet ik niet. Maar goed, het begint eigenlijk ook, en dat herken ik wel bij, wat zijn nou je waarden? Hoe wil je leven? Vanuit welke waarden? En dat geeft mij een een soort ankerpunt, maar
ja,
ook
ik wou
een
zeggen,
toets.
Hou vast, ja, maar ook waarin je kan toetsen. Ja,
ja, ja. Want het is ook van, als je waarden formuleert, en voor mij zijn dat dingen als, ik verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen leven, maar ook de verbinding aangaan met mensen met andere mensen. Dus want daar geloof ik ook wel erg in. Dan kun je dat wat je toetst, of wat je doet, kun je natuurlijk ook toetsen van tijd tot tijd. En,
doe je dat vaak?
Ja.
Kijk je vaak terug op een dag? Of heb je een manier waarop jij...
Ja, ja. Het belangrijkste wat ik daarin doe, maar nou gaat mijn opbouw natuurlijk helemaal in de war nu.
Oh,
maar goed,
sorry,
dat geeft niet.
Zit ik er weer doorheen te...
Nou, je zit nu
ik ben gewoon geïnteresseerd.
Je zit nu eigenlijk in hoofdstuk 7 van COVID.
Oh,
dat is het,
sorry.
Laatste, dat is het laatste hoofdstuk.
Ja.
En die heeft in Nederland de titel meegegeven, Hou de zaak scherp. En dat staat voor mij voor dat toetsen, dat reflecteren op wat heb ik nou gedaan? Hoe is het gesprek gegaan? En zeker als ik merk van, dat gebeurt toch wel eens, hè, want ik kan soms wel eens bozig of geagiteerd zijn. Als ik denk, ik hou niet, laat ik zo zeggen, ik heb moeite met middelmaat. Ik leg de lat hoog voor mezelf. Ik wil dat kwartje zijn, dus ik wil niet een 6 zijn. Ik wil een 8 of een 9 zijn.
Mm-hmm.
En het risico, de valkuil, is dat je dat ook van anderen verwacht.
Van iedereen verwacht, ja.
Iedereen verwacht. Ik hou van teams die daar zo'n high performing ambitie hebben, zeg maar. Het beste uit jezelf halen, dat is ook zo'n waarde. En een andere waarde is, doe wat je goed kunt. Sluit aan bij het talent. Dat is denk ik heel belangrijk. Want mijn ervaring is dat je dat ook vaak leuk vindt. Als je met je talent werkt. Dus dat,
vaak wel, toch? Ja.
Ja. Maar dat toetsen, dan even dat hoofdstuk 7. Dat doe je soms dagelijks. Dat ik denk van, dat hou ik me even bezig. Maar ook wel, hoe verhoud ik me nou tot... andere initiatieven bijvoorbeeld. Hè? Uh-huh. We hebben als Plusminus een initiatief genomen samen te werken met Mind, met Bovian. Hoe verhouden wij ons daartoe? En dus dat zijn ook wel dingen die met puzzelen. Ja. Maar ook op persoonlijk niveau, wat voor mij daar het meest belangrijk in is, is mijn eigen lotgenoten supportgroep. Ik ben 11 jaar geleden heb ik psychoeducatie gehad. Wij zijn toen met die groep een lotgenotengroep begonnen. Of toen nog een klassieke huiskamergroep bij iemand thuis. Want ik
Klinkt gezellig.
Waar het fijnste
met kopje
is.
Koffie,
dat is gewoon een kopje koffie en een koekie. En dat is toch anders dan van die gare koffie bij de GGZ misschien uit de automaat.
Ik vind een café ook altijd wel lekker klinken met een biertje en een wijntje. Maar dat,
maar dat is
een beetje gevaarlijk.
Een lotgenotengroep niet zo geschikt, denk ik. Maar goed, dat is mijn... dat kan, maar het is... Maar wat we daar doen, wat mij dat biedt, is... ook mijn eigen reflectie, ja. Dus wij hebben meestal, we krijgen allemaal een kwartiertje of 10 minuten zendtijd. En dan kun je vertellen hoe is het nou gegaan en waar ben ik tegenaan gelopen en hoe los ik dat op en hoe doen anderen dat. Want, dat is natuurlijk...
Een soort intervisie.
Het is eigenlijk intervisie.
Ja.
Ja, met een mooi woord is het eigenlijk intervisie. En ik zou veel meer mensen dat wensen, dat ze dat doen. Omdat het ook wel die verantwoordelijkheid stimuleert. Het eigen regie stimuleert. Dat is denk ik erg belangrijk. En dat is eigenlijk volgens mij een deel van de kunst van hoe leef je nou. Dat je,
leren van anderen.
Leren, ja.
Tenminste,
van anderen.
Dan nieuwsgierig blijven. Ja. Maar ook deze gesprekken die we voeren doen we natuurlijk ook om juist... de verhalen van mensen met een bipolare kwetsbaarheid te laten horen. En dat er ook mooie, goede verhalen zijn. Ja. En mensen het idee hebben dat ze goed kunnen leven met deze kwetsbaarheid, aandoening, stoornis. Hoe noem jij het?
Aandoening of kwetsbaarheid. Ja. Het woord stoornis niet...
Dat hoor je steeds meer. Maar is wel het eerste wat je hoort als je gediagnosticeerd wordt.
Ja, omdat zeg maar de... De DSM, dat gaat over disorders. En dan zit je natuurlijk op stoornis. Ik merk wel steeds meer aan mensen, professionals, die ook terughoudend zijn met het woord stoornis.
Mee eens. Maar je moet wel de goede mensen tegenkomen. Dat geldt zowel voor professionals of hulpverleners die je tegenkomt. Maar ook lotgenoten.
Ja. Absoluut.
We zijn allemaal gewoon mensen en iedereen heeft zijn eigen,
nee, hoor, dat is
eigen maar, dingen.
Ja, misschien toch nog even terug naar mijn boekje dan.
Zeker,
hè?
Het naar Kofi. Ja.
Dus de waarden die toch een soort ruggengraat vormen om je te toetsen en elkaar, ja, te meten. En in die eerste drie hoofdstukken zit ook een hoofdstuk. Begin met het einde voor ogen. Begin met die end in mind, zegt Kofi.
Met je doel of met je...
Nou, dat is, ja, daar zit een hele mooie, leuke oefening in eigenlijk. Kofi zegt van, goh, ik heb afscheid van een vriend in het crematorium. En, ja, ik stap het crematorium binnen.
Wat zeg je dan?
En ik zie mijn kinderen en ik zie mijn vrouw. Ik kijk in die kist, lig ik er zelf in. En hij zegt... Nou, ja, maar de gedachte is wel mooi. Want hij zegt, wie gaan er spreken? Wie nemen de moeite om iets over jou te zeggen?
Ja.
En wat gaan ze zeggen?
Ja, wat wil je dat ze zeggen?
Ah, ja, dat is belangrijk. En als je denkt van...
Dat zijn die waarden, toch?
Ook. Maar hoe heb je dan geleefd? Wat heb je gedaan? En hoe meet je nou goed? Is dat, dat is niet materieel, daar geloof ik niet in.
Hoe wil je herinnerd worden?
Nou ja, precies. Wat is jouw legacy eigenlijk? En als je zo kunt denken, en dat is wel. Ik vind dat ook wel eigenlijk een leuke oefening. Ik ben COVID tegengekomen bij Tata. Ik zat in het managementteam en we hebben met het managementteam een cursus gehad.
Zo.
Daar, COVID. Heel boeiend. Omdat op het niveau van een bedrijf dat ook weer andere dingen zijn als waarde en zo. Hè? Maar hoe gaan we met elkaar om?
Ja.
Maar als je dat voor ogen houdt en niet dat je alles kunt realiseren. Kijk, een ander punt is natuurlijk als het gaat om bipolariteit. Je hebt altijd te maken met de belasting en de belastbaarheid. Maar goed, dat zit in elk leven.
In ieder mens. Ja.
Dus je kunt zeggen, ja, ik wil over 2,50 meter springen.
Ja.
Maar ja, als je niet verder komt dan anderhalve meter, dan wordt het een frustrerende leven, zeg maar. Hè? En er zijn natuurlijk wel mensen die eigenlijk de lat wel veel te hoog leggen voor zichzelf. En de kunst en het lastige is ook, denk ik van, goh, hou ook in die zin wel rekening met wat je misschien niet kunt.
En mag je vallen? Ik denk als je dan kijkt naar Aafke, en haar mogen we met... Ja, ik mocht ook niet vallen van mezelf, want dat was falen.
Ja, nou ja, dat zie je natuurlijk wel veel terug, hè? Mensen ik heb mezelf ook heel wat op mijn kop gegeven, zeg maar.
Van, en vaak helpt het niet, hè?
Loser, sukkel, je kunt er niks van, dan ben je ook eikel.
Gebeurt het weer?
Ja, weer, heb je nou niks geleerd? Ik kan er maar beter niet zijn. En voor je het weet zit je natuurlijk bij zelfstigma, wat ook wel iets is wat veel voorkomt, denk ik. En dat zijn natuurlijk allemaal... Ja, dingen die je tegenkomt. En hoe ga je daarmee om? Hoe daag je dat uit? Hoe doen anderen dat? Hè? Dus er is genoeg stof om om daarop te reflecteren.
Ja, en er zijn zoveel tools ook beschikbaar natuurlijk. Nou, jij gebruikt de 7 hoofdstukken en het boek van Kofi natuurlijk. En binnen de community zijn er... En binnen Plus Minus in de mediatheek, op de website... zijn er zoveel dingen beschikbaar. Artikelen, ervaringsverhalen. En dat is ook wat we hier trachten te doen natuurlijk. Gewoon verhalen van mensen te vertellen en daar ook hopelijk leren mensen daar weer van.
Ja, ik heb
of niet?
Ik heb ook heel veel andere dingen, hoor. Het is niet zo dat ik denk van nou, ik doe het alleen.
Nee, alleen maar dat.
Koop je een soort monogame relatie, zeg maar.
Ja.
En wat dat betreft ben ik dan in dat verband ook wel. Ja, ik probeer wel. Je wordt ook wel geïnspireerd door anderen.
Zeker,
En dat is natuurlijk mooi.
Mooi.
En vanuit die eerste 3 gaan over jezelf. En hoofdstuk 4 tot en met 6 gaan over hoe ga je nou verbinden. Want dat is denk ik een andere tweede belangrijke in het leven. En voor mij ook met bipolariteit. Maar de verbinding met anderen.
Hoe is die verbinding met anderen? Hoe is het om naast jou te staan? Of met jou op te trekken? En hoe gaat dat?
Ja. Wat ik hoop dat ze zeggen.
Dat is een mooie, ja.
Ja. En daarin heb je natuurlijk verschillende rollen.
Zeker.
Ik heb een partner, ik heb kinderen, ik heb het netwerk. Maar goed. Het is wel, ik ben wel iemand die redelijk een duidelijke kijk heeft op de dingen, op de wereld. En goed, dat hoort ook denk ik bij mijn rol als voorzitter van PlusMinus. Ik ben ook idealistisch daarin. Uh-huh. En dat is wel het mooie in zo'n functie, dat je ook vanuit je idealen kunt werken. Toch een betere wereld voor... Nou ja, om voor mensen ook om te kunnen leven met dingen, maar ook te kunnen werken aan hun eigen mentale gezondheid. En daar heb ik wel uitgesproken kijk op, denk ik.
En dat heb je naast die ideologie, neem je ook mee in je privéleven, zeg maar?
Nou, of het daar nou zo heel extreem in zit, maar wel. Kijk, als ik aan mijn kinderen probeer ik een goede vader te zijn. En maar goed, dat is natuurlijk ook dan van, maar die is een goede vader.
Ja, en wat hoop je dat je kinderen zeggen als je daarin die...
Ja. Nou ja, ik probeer ze vooral ook te stimuleren, denk ik ook, om met een eigen talent aan de slag te gaan. Doe nou dingen waar je blij van wordt.
Waar je energie van krijgt.
En dat vind ik belangrijk. Ik heb wel geleerd, denk ik, van... Het helpt niet dat je als ouder zegt, jongen, je moet dit gaan doen.
Nee, dan gaan ze vaak het tegenovergestelde doen.
Dat zou nog een reden kunnen zijn om het dan te doen. Maar het is denk ik, het is ook een beetje opvoeden. Ontwikkelt ze natuurlijk naar afhang van leeftijd. Mijn kinderen zijn nu 33 en 30. Dus dan zijn we volwassenen, zeg maar. En dan volg je ze wel op hun levensweg. En soms, ja, stellig. Nou ja, een ander, wat ik daarin wel belangrijk van vind, is vragen stellen. Ik ben wel heel erg iemand van het stellen van vragen en ook de verdieping zoeken erin.
En ook niet de makkelijkste vragen stellen.
Nee, soms zijn pijnlijke vragen, moeilijke vragen ook wel heel belangrijk.
En, ja, vind ik ook.
En dan heb je wel een relatie met inhoud, denk ik. En daar, nou ja, ik hoop dat dat dan misschien wel... Dat ze zullen zeggen. Hè? Dat ze ook wel, ook wel steun hebben gevoeld bij hun op hun levensweg. En, ja. Ik heb twee. Ik heb een jongen en een meisje. En die zijn eigenlijk wel heel verschillend. Ze hebben heel goed contact met elkaar. Dat is fijn. Maar de een gaat toch wat meer fluitend door het leven. Mijn dochter heeft ook gewoon fysiek wat ongemak, zeg maar. Mm-hmm. En dat zorgt ook voor...
Speelt mee, ja.
En wat ik wel probeer te doen is ook genieten van dingen. Ik was laatst met Peter en Ellen in Amsterdam. Mijn stadje, ja. Maar er was een jazzfestival, een Red Light Jazz, rondom de Zeedijk.
Klinkt interessant.
Hartstikke leuk, ja. Dus in kleine kroegjes, daar hou ik van. Kleine optredens. Ik zei, we zijn een paar keer naar Noordje Jazz geweest. Ik zei, nou, ik vind dit zoveel leuker. Zoveel leuk. Gewoon een klein zaaltje, zitten 30 mensen, 40 mensen. En dat is genieten. En dat is ook... dat is ook leven. Genieten. Zeker. Van de schoonheid van het leven. En dat kan kunst en cultuur zijn, waar ik heel erg van hou. Maar ook van dit soort dingen. Gewoon gezellig in een kroegje zitten met postje kaarsstengels of bitterballen of een biertje. Dat
klinkt goed.
Ja.
En hoe heb je je kinderen betrokken bij jouw bipolare kwetsbaarheid?
Ja.
En wanneer, want er zijn heel veel luisteraars die dat ook graag willen weten. Hè? Hoe betrek je je kinderen in het proces waarin je zit? Of welke fase je zit?
Ja. Nou, op een gegeven moment waren ze eigenlijk op een leeftijd. Ik ben in 2004 ben ik overigens gescheiden. Dus toen waren ze een jaar of 10, 11.
Vrij jong.
Maar toch wel een leeftijd waarop ze natuurlijk dingen zien en voelen. Ja. En daar heb ik ook wel, ja, op mijn manier denk ik, over geprobeerd te praten. Ik heb later, en dat is ook wel bijzonder, dat als het gaat om die oudste P, die heeft dat ook wel meegekregen, maar voor veel minder, zeg maar, denk ik, actief in zijn, in zijn eigen leven laten gekomen, denk ik. Ik heb met Ellen een aantal jaar geleden ook het gesprek aangegaan van hoe vind je het, hoe onzin het nou? En zij gaf wel aan dat zij zich als kind al heel verantwoordelijk voelde voor mij. En dat is...
Nou, dat kan deze Ellen bevestigen.
Ja. En dat is wel... Want dat is eigenlijk niet wat je wil natuurlijk. Als
nee,
ouder,
je wil als
dat,
ouder boven...
Dat het kind zich verantwoordelijk voelt voor jou. Hè? Dus dat is... En daar zijn we wel over in gesprek. Van hoe werkt dat nu nog door? Hè? Zij werkt in de GGZ, zelfs ook hoog.
Oh, interessant.
En dus haar... Nou ja, dat kan ook van een soort valkuiltje zijn dat je te veel wil zorgen. Hè? Dus daar hebben we het wel over. En dat is ook fijn om het erover te hebben. Maar het is natuurlijk wel iets zeker als er kinderen aanwezig zijn. Die krijgen absoluut dingen mee.
Sowieso.
En ik denk als er een leeftijd is waarop je het gesprek kunt hebben, doe het gesprek. Ook met de moeder van hun erbij.
En iedere fase van een kind heeft daar ook weer zijn eigen taal en ontwikkeling in natuurlijk.
Ja.
En de ene is daar, ik heb ook twee kinderen, ook een jongen en een meisje. De ene is daar veel meer mee bezig.
Ja.
En de andere heeft ook veel meer voelsprieten daarvoor. Dus dat, ja.
Ja, dat is ook zo.
En zelf ben je ook soms anders.
Ook. Ja, één ding is denk ik daar wel belangrijk in. Ook dat is een uitdaging die je tegenkomt op je weg. Dat je die ook niet uit de weg gaat. Het is soms moeilijk. Het is makkelijker om te zeggen, nou, heb je zand erover en we hebben het er niet meer over.
Het is gebeurd en nu is het weer.
Zo werkt het niet. Zo werkt het niet.
Nee.
Want kijk, bipolaire heeft vaak, maar in ieder geval in mijn geval, ook wel impact gehad op mijn leven, maar ook op het leven van mijn naasten natuurlijk. En daar moet je niet aan voorbij gaan. Dat is natuurlijk een.
Maar dat is ook die verantwoordelijkheid nemen.
Ja, dat denk ik wel. Ja,
ja toch? Ja.
Ja.
Maar ben je daar altijd toe in staat?
Mijn ervaring is dat, kijk, op het moment dat ik in een depressie zat, ben ik daar niet toe in staat.
Dan ben je tot weinig in staat.
Ja, dan dat is een andere visie op gezondheid als het vermogen om te gaan met. Maar vermogen in depressie, bij mij was nul. Gewoon nul. Ik kon niks meer. Dus dat,
en in je hypomane periode dan?
Dan dacht ik wel dat ik het 200% kon.
En kon je toen dan nog de connectie maken of de verbinding of je verantwoordelijkheid nemen?
Ik denk, als ik terugkijk... Als je me toen had gevraagd, had ik ja gezegd.
Ja, precies. Ja, inderdaad. Ja,
maar dat is het niet.
Nee.
Het is, je gaat even goed uit de verbinding.
Inderdaad.
Met anderen.
Ja.
Want een hypomaan is eigenlijk ook iets heel egoïstisch.
Zeker.
Dus het gaat om jou... energie, jouw ideeën, jouw... Althans, het is natuurlijk een van de een kant kan het nog makkelijker, en de ander is het veel minder. Maar goed, in mijn geval, laat ik het zo zeggen, ik ging als de brandweer. Ja, ik kon ook heel veel aan, heel veel werk, maar ik kon ook... Ik zat natuurlijk nog wel eens met, ook in een team, ik weet nog wel, bij Tata. En ik vertelde je, ik hou niet zo van de middelmaat. Dus ik heb op een gegeven moment een van de managers in ons team heel hard aangepakt. Ik zeg, je gaat voor een 6. Ik hou er niet van dat jij... Nou ja, en dan loopt het op, weet je wel. En dan maak je dus...
Maak je geen vrienden?
Nou, ja, je veroorzaakt schade, noem ik het altijd maar even.
Oh, ja.
En schade moet je wel repareren. Dat is nog een andere... althans, ik vind...
Dat is ook die verantwoordelijkheid.
Ja.
Maar dat is ook wel... ook wel eens moeilijk. Want ik denk dat we ons allemaal wel eens schamen voor dingen die we hebben gedaan.
Ja,
En ik schaam me ook wel voor dingen die ik heb gedaan.
Ja.
Ik zag het bij mijn vader. Die deed dan nog bijzondere dingen dan ik.
Ja.
En die schaamte is ook aanwezig. Ja.
Zeker. Ja.
Maar inderdaad, verantwoordelijkheid nemen en erover praten dan weer, dat helpt jou.
Ja, dat denk ik wel. Ja.
Ja.
Dat, Ja, kijk, soms is het ook onbelangrijk om je excuses aan te bieden.
Zeker.
Goh, dat had ik niet moeten doen. En ja, je kunt zeggen, ik was niet toerekeningsvatbaar, een soort van.
Maar op een gegeven moment word je weer toerekeningsvatbaar.
Ja, 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 ja. En ik heb, ja goed, ik heb natuurlijk veel, dat zal jij ook hebben, maar in zijn rol als voorzitter spreek je natuurlijk ook wel veel met mensen en zo. En je, ja, dan kom je wel tegen dat je denkt, oh my goodness, wat heftig.
Nou, ik denk jij iets meer, nou ja.
Kom eens allemaal tegen.
Een, ja, goed doel is ja. Toch iets anders qua problematiek, laat ik het zo zeggen. Ja. Daar komen ook mentale problemen voor.
Nee, natuurlijk.
Ja.
Ja. Maar,
nee, maar, knap.
Maar het is natuurlijk dat je, ja, kijk, ik zeg wel, ja, ik weet van mezelf dat ik ook wel eens uit de bocht ben gevlogen. Je gaat te snel gewoon. Als je ja. heel hard rijdt in de auto, dan ga je van de weg af. En ja, dat gebeurt dan dus. En de omstanders,
die zien het al uit de bocht gaan.
Nou ja, dat zijn misschien ook wel vaak de mensen die dichtbij staan.
Zeker.
Dat is natuurlijk dat je juist die mensen die ja, waar je eigenlijk van houdt en die van jou houden, dat je die pijn doet. En,
ja.
Ja, ik denk dat het goed is om ook daar oog voor te hebben. Hoe moeilijk het ook is om toch, ja, zo'n soort reparatieslag te hebben.
Zo'n EHBO-doosje even pakken om ja. dingen te herstellen.
Nee, ja, maar goed, er zijn natuurlijk ook wel mensen die ook daardoor bijvoorbeeld een huwelijk of
ja,
relatie zijn kwijtgeraakt.
Ja.
Hè? Dus dat ik zeg, met het aantal mensen zonder relatie is natuurlijk gemiddeld genomen wat hoger in onze doelgroep, zeg maar, dan de gemiddelde Nederlander, als die al bestaat.
Nou ja, en daar is volgens mij ook 1 op 3 wat uit elkaar
ja,
gaat.
Nou ja,
dus
bij ons is nog iets meer, geloof ik. Dus dat,
dat geloof ik, ja.
Maar het is ook
moeilijk
wel
leven soms met ons, hè?
Ja, maar soms is het ook heel leuk.
Soms heel leuk, hè?
Soms is het ook wel heel erg leuk om met ons te leven. We zijn ook wel, ja, ook dat weet ik niet, maar het is mijn gevoel, zeg maar, gemiddeld genomen wat creatiever dan anderen, zeg maar.
Dat zegt men, ja.
En creativiteit is ook wel een bron van, ook wel geluk, denk ik.
Spontaniteit. Impulsief.
Misschien ook wel.
Soms,
maar ook wel mensen die ook wel goede dingen kunnen neerzetten. En dat hoeft niet alleen maar in kunst en cultuur te zijn, maar het is ook wel dus er zit ook wel, maar goed, dat is vast niet wetenschappelijk onderzocht, maar ik ken wel heel veel mensen in onze achterban die bezig zijn met kunst en mooie kunst maken. En dat is natuurlijk ook mooi, hè? Dat je,
nou ja,
dat
dan is een kwetsbaarheid kan soms ook een kracht zijn.
Ja, en dat je het ook op een andere manier toont. Wij zijn natuurlijk wel heel talig, hè? Ook als
sommige
je kijkt naar de GGZ, dat gaat alleen maar over, je hebt een beetje vaktherapie, heb ik wel een beetje, maar het niet talige is ook heel belangrijk. En het is mooi dat dat kan. En
zeker,
dat er is. En
Nou, zeker. En is er dan, want ik hoorde je net al dat je gek bent op jazz. Wat voor muziek, want daar wil ik mee afsluiten. Wat voor muziek helpt jou in bepaalde fases? Of zijn er muziekstukken waar je wat heel dierbaar is?
Ik weet niet of ik dat zo heb. Ik heb ook niet een playlist op Spotify of zo. Ik heb, als ik in de thuis heb ik eigenlijk nooit muziek aan staan. Nooit.
Dus je houdt meer van rust?
Ja, ik dat is zo gegroeid, denk ik. En ik dacht, misschien is dat wel omdat ik dan even rust heb. Ik luister veel Radio 1, dus dat is ook niet echt. Maar ik kan wel enorm genieten van zo'n concert waar ik het net over had. En jazz.
Maar dan zoek je het echt op.
Ja, dan zoek ik wel echt op, ja. Dus dat maar goed, ik ben ook met mijn vriendin rond de Pasen naar de Matthäus Passion geweest.
Dat is een lange zit.
Dat is zeker een lange zit, ja. Ja. Maar daar kan ik ook van genieten. En het is niet van, soms heb ik wel een bandje van vroeger. Vroeger had je een bandje, maar in mijn jeugd, dat was een Nederlands bandje, Sweet the Buster. En daar zat Robert-Jan Stips in, onder andere.
Dat zegt mij niks,
En die hebben ooit één LP gemaakt. En ja, dat zet ik nog wel eens op. Er zit een prachtige saxofoon in. Wat een mooi instrument is. Maar er zijn wat muzikanten die ik mooi vind. Ik hou ook wel van... wat zal ik zeggen? Ik vind Queen mooi bijvoorbeeld. Daar vind ik dan, ben ik mee opgegroeid.
Don't Stop Me Now.
Ja, mooie muziek gemaakt. Dat is eigenlijk wel Nederlandstalig. Maar niet de smartlappen. Daar ben ik niet zo van. Maar
divers
goed,
muziek.
Dat is ook wel het leven, denk ik. De diversiteit. Ik ook. Dat ook in muziek zoeken, ja.
Nou, dat is een mooie... Een positieve afsluiting van dit gesprek, Henk. Dank je wel.
Nou, graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar de podcast Goed Leven met Bipolariteit. Mede mogelijk gemaakt door Plusminus en Bovian. Heeft het je aan het denken gezet? Of wil je er misschien verder over praten? We hebben bij Bovian een community met dezelfde naam. Kijk ervoor op plusminus.nl bij de community en groepen. Wil je meer weten over mij? Kijk dan eens op hetverhaalachterdecijfers.com. Maar vooral bedankt voor het luisteren. Deel de aflevering met je omgeving en like ons op Spotify of op je andere podcast aanbieder, zodat we mentale gezondheid bespreekbaar maken met elkaar.